Ik mag met jullie nadenken over het thema verheerlijking van God door aanbidding. Ik wil met jullie lezen uit Psalm 67. Psalm 67. Een psalm, een lied voor de koorleider bij snarenspel. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Onder de heidenvolken uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natiën op de aarde zult u leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons. En alle einden der aarde zullen hem vrezen. Ik wil vanavond met jullie enkele vragen beantwoorden die te maken hebben met het thema wat op het scherm staat, de verheerlijking van God door aanbidding. En daarmee behandel ik in zekere zin het eerste hoofdstuk van het boek waar net al over gesproken is, het boek Laat de volken u loven. En ik kom wat later in mijn lezing nog terug op de inhoud van Psalm 67. En de eerste vraag is, wat is het doel van zending? Dat is de eerste vraag die we met elkaar moeten bespreken. Want het is nogal een affiche, hè? Je bent hier op een missieconferentie. We zijn hier met 120, nou met z'n allen misschien met 150 mensen, mannen en vrouwen, getrouwd en ongetrouwd. En de gemiddelde leeftijd is tussen de 25 en de 30 jaar. Kan je een beetje uitrekenen waar je zit. Blijf rustig zitten, Eef. Geen probleem. Jonge mensen met energie. Oudere mensen met levenservaring en tijd en geld. Allemaal mensen die een weekend apart willen zetten voor een grote opdracht. Mensen die hun leven niet willen verspillen. Mensen die weliswaar behoren tot de generatie van glitter en glamour. Zo gaan we de boeken in. De generatie van Hollywood. De generatie van EA Sports, van YouTube, van Instagram, van TikTok. En toch mensen die over de drukdoenerij van de wereld heen willen kijken en op de bodem van hun ziel weten, daarom ben je hier, de goedertierenheid van God is beter dan het leven. Ik wil in mijn leven meer zien dan succes. Gezondheid, een huisje, boompje, beestje. Mensen die willen horen bij een onwankelbaar koninkrijk. Die hun kruis willen opnemen. Zichzelf willen verloochenen en Jezus willen volgen. Misschien wel mensen die overwegen om hun carrière om te gooien. Hun studiekeus niet te vervolgen. En zich willen geven voor de zaak van God. Mensen die de vreugde van God in zich omdragen en de eeuwigheid op hun netvlies hebben. Beschrijf ik daarmee jouw profiel? Misschien zeg je ja, maar dat is niet het hele plaatje. Ik heb ook een andere kant. Ik zit hier en ik luister. En ik heb me dit weekend ingeschreven en apart gezet voor de grote opdracht Maar ik heb ook een andere kant. Ik heb ook een hele hoop terreinen in mijn leven waar ik worstel. En er zijn ook dagen dat dat verlangen wat je net beschreef helemaal niet zo sterk is. Maar goed, oké, toch ben je hier. En je bent ook daarom hier. En wij komen bij elkaar dit weekend om over de grote opdracht na te denken. Nou, wat doe je dan als organisatie, als leiding? Wat verlang je dan? Ja, je zou zeggen wat Jezus verlangt. Dat er arbeiders worden uitgestoten in zijn wijngaard. Wat verlang je? Dat de, ik moet even goed lezen, de Badoui en de Betawi in Indonesië, de Dravidians in India, de Yoruba en de Ibo in Nigeria, de Israëli in Israël, de Oeigoeren en de Kirgizen in Turkije, de moslim-emigranten in West-Europa, de Roma en de Sinti in Oost-Europa en de post-christelijke generatie in België, Frankrijk, Spanje en Scandinavië wordt bereikt met de boodschap van eeuwige redding en heerlijkheid door Jezus Christus. Dat verlang je. Dat er arbeiders worden uitgestoten naar witte vlekken of naar bijna witte vlekken of naar opnieuw witte vlekken op de kaart van de grote opdracht. Oké, en wat doe je dan zo'n weekend? Wat doe je dan met zo'n groep mensen die ergens dat verlangen in zich omdraagt? Nou dit, 1. Leg de grote opdracht uit. 2. Vertel de nood van mensen. 3. Leg uit wat bereikt, minder bereikt en onbereikt is. Leg de 1040 window uit. Beschrijf wat er gebeurt als deze mensen de boodschap niet horen en ze de eeuwigheid ingaan zonder de boodschap van redding. Vertel hoe deze mensen zich moeten voorbereiden, dat ze een studie moeten doen, een taal moeten leren, een cultuur moeten bestuderen. Geef ze geld, dat ook. Een achterban, stuur ze uit en bid voor ze. En laat ze de wereld bereiken totdat Jezus komt. Dat is het zo'n beetje. Want je bent gered om te redden, toch? Of mis je iets? Vertrouw je het niet helemaal? Wat doe je in zo'n weekend? Wat mis je in dit rijtje? Paul Washer werd gevraagd om op een zendingsconferentie te spreken. Allerlei thema's over zending. En hij zei tegen de organisatie, als je echt een zendingsconferentie wil, dan moet je me laten spreken over de heerlijkheid van God. Want de heerlijkheid van God zet mensen in beweging. Niet zending op zich. Zending is niet het hoogste doel van de kerk. Dat is aanbidding. Aanbidding die bestaat uit het zich verheugen in een heerlijke, oneindige God. Zending dient een hoger doel. Met alle respect, maar de grote opdracht is slechts een tijdelijke ingreep. Een tijdelijk programma. Om iets te bewerken. Wat dan? Wat is dan het doel? Nou, de aanbidding van God. De eeuwige, glorieuze, zielsverzadigende aanbidding van God. Want Gods doel is dat de aarde gevuld wordt met zijn heerlijkheid zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dat is een refreintekst in het Oude Testament. Daar is God mee bezig. Gods schepping moet vollopen met aanbidding. Gods naam moet worden geheiligd. Gods koninkrijk moet komen. En Gods wil moet geschieden. En dat gaat gebeuren. En dat gaat gebeuren. Een flash forward. Openbaring 5. Want u, Heer Jezus, bent geslacht, zingt de menigte. En u hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Daar gaat het heen. En de grote opdracht nu is een tijdelijke ingreep voor dit grote doel. En daar gaat het om. En het doel is altijd groter dan het middel, toch? Het huis is groter dan de timmerman. Het huis is groter dan de hamer en de spijkers. Het gaat om het huis. Het gaat om het grote doel. En overal waar nu geen aanbidding van God is, moet missie worden ingezet om aanbidding te bewerken. Zodat er, dat is Gods doel, lofprijzing is onder elke bevolkingsgroep. Onder elke people group. Bijvoorbeeld diegene die ik net noemde, die zo moeilijk uit te spreken waren. In ieder geval voor mij. En wat is dan een missie? Nou, missie, zegt John Piper, is een cross-culturele beweging die mensen helpt te stoppen zichzelf groot te maken. En hen helpt te beginnen God groot te maken. Dat is missie, zegt hij. Hoe doe je dat dan? Hoe breng je mensen bij die aanbidding? Nou, door hen te vertellen wie God is. Hoe God schiep. En hoe hij Adam en Abraham riep. Israël bevrijdde. Zijn belofte gaf. Zijn geduld toonde. De Messias Jezus Christus in de wereld bracht. Die leed. Stierf. De rekening betaalde. Opstond uit de dood. Dood en hel en Satan overwon. Plaats nam aan Gods rechterhand. En gereed staat om te komen zodra de naties dit goede nieuws hebben gehoord. Dit moeten we de naties vertellen. Bekeer je en geloof het evangelie en aanbid de levende God. Zending eindigt dus met aanbidding. En zending is het doel. Aanbidding is het doel van de zending. Ik zei net, zending eindigt met aanbidding. Trouwens, het begint ook met aanbidding. Dat is ook wel goed om te zien. Zending eindigt met aanbidding, maar het begint er ook mee. Want je kunt niet iets aanprijzen wat je zelf niet op waarde schat. Zendelingen zullen nooit uitroepen, laten volken zich verblijden, als ze niet zelf van harte kunnen zeggen, ik zal mij in de Heere verblijden en van vreugde opspringen. Dus hoe komt zending in je leven tot stand, ver weg of dichtbij? Doordat je zelf de heerlijkheid van God ziet en mee gaat werken aan het grote doel om de heerlijkheid van God te zien en geprezen te zien worden over de einden van de aarde. Dus andersom is ook waar. Waar weinig liefde is voor God, waar weinig passie is voor Gods heerlijkheid, is er ook weinig zendingsdrang. Vind je Nederland of België? We komen uit verschillende landen, Nederland en België zoals we hier zitten. Vind je Nederland en België typisch zendeling uitsturende landen? Misschien zeg je nee, niet meer. Het heeft te maken met de mate waarin we onder de indruk zijn van de heerlijkheid van God. Als je de naties wil vertellen, de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden, Psalm 96. Als je dat wil vertellen, dan kan dat alleen. Dan doe je dat alleen als je zelf de heerlijkheid van God als schat hebt. Het begint en het eindigt met aanbidding. En dat is Gods grote doel, ook deze conferentie. Want God wil verheerlijkt worden. En een waarschuwing. Als wij dat niet als doel van onze conferentie nemen. Als we gewoon beginnen met die 8 puntjes die ik noemde. Vertel de grote opdracht. Zeg wat bereikt en onbereikt is. Weet je wel, die 8 puntjes. Hè? Als we dat alleen doen. Als we alleen bezig gaan met de methode. Alleen bezig gaan met de ingreep. En we zien niet het doel. Dan zullen we uiteindelijk de zending verliezen. Als het gaat om het welzijn van de mens. Dan gaat het uiteindelijk om de mens. Als het gaat om de gehoorzaamheid van de christen om uit te gaan, dan kan het zelfs nog draaien om mijn geweten, dat ik God maar gehoorzaam ben. Zelfs als je zegt, ik ga om mensen te redden. Nou, klinkt goed, hè? Of ik ga om de cultuur daar een beetje te beschaven. Wat arrogant trouwens. Maar oké. Ook dan draait het allemaal nog om de mens. En dat zijn, als het al gebeurt, allemaal bijvangsten. De hoofdvangst van de zending, dat moet je onthouden, is de verheerlijking van God. God geprezen onder alle naties. Dat is het doel van zending. Ik ga naar de tweede vraag. Waarom is aanbidding het doel van zending? Want als je goed luistert, dan zul je waarschijnlijk bij dat eerste punt zeggen, maar waarom is dat dan zo? Waarom is aanbidding het grote doel van zending? En het antwoord is super eenvoudig. Zo eenvoudig dat ik het een paar keer moest lezen. Ik heb het uit het boek van Piper. Hij zegt, waarom is aanbidding het doel van zending? Nou, het antwoord is eenvoudig, omdat aanbidding het doel van God is. God streeft in alles wat hij doet de aanbidding van zichzelf na. Dus ook in zending. Oké, hier moeten we even goed opletten. Want misschien heb je dit vaker gehoord en heb je hier vaker over nagedacht. Het doel van alles, het doel van God is de aanbidding van zichzelf. Hoe zit dat nu precies? Nou, neem bijvoorbeeld deze tekst hier op het scherm. Misschien is dit wel de tekst in het Oude Testament die dat het meest duidelijk maakt, waar God zegt over Israël, omwille van mijn naam stel ik mijn toorn uit, omwille van mijn roem zal ik mij bedwingen, omwille van mij doe ik het, want hoe zou mijn naam ontheiligd worden? Ik zal mijn eer aan geen ander geven. Wat roept die tekst bij je op? Of die psalm die we net zo heerlijk met het orgel zongen. Loof de Heere alle gij volken. Dat zeggen wij, maar dat zegt God ook. Laat heel de schepping mij verheerlijken. En in het boek, hoofdstuk 1, geeft John Piper vervolgens 36 bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Allemaal achter elkaar, onder elkaar. Die aantonen dat God ijvert voor zijn eigen eer. God neemt de centrale plaats in zijn eigen genegenheden. Waar draait het om in Gods hart? Echt waar, om God. Kijk je naar Gods heilsplan en de verschillende stadia van de verlossing, dan zie je dat ook. Ik heb hier een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld als het gaat om de uitverkiezing. In Efeze 1 zegt Paulus dat God ons in liefde heeft voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen. En daarachterna staat tot lof en prijs van zijn heerlijkheid. Als het gaat om de schepping, zegt God in Jesaja 43 over de schepping en over de mensen, die heb ik tot mijn eer geschapen. Als het gaat om de menswording van Jezus, staat er dat Jezus Christus, Romeinen 15, een dienaar geworden is van de besnijdenis, om de waarheid van de belofte aan de vaderen te bevestigen. En dan staat erbij, opdat de heidenen God zouden verheerlijken. Als het gaat om de verzoening, die misschien wel mooiste tekst uit het Nieuwe Testament, Romeinen 3, dat God Christus heeft aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Maar dan volgt er, let op, dat heeft hij gedaan, dat deed hij om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Dus God heeft Jezus aangeboden om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Als het gaat om heiliging, om geestelijke groei, Filippenzen 1, daar bidt Paulus en zegt hij, ik bid dat jullie liefde steeds overvloediger wordt in alle kennis en fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent. En dan zegt hij op het einde in vers 11, vervuld met vruchten van gerechtigheid tot heerlijkheid en lof van God. Waarom zou je geestelijk groeien? Tot heerlijkheid en lof van God. En misschien is de onderste wel de duidelijkste tekst. Dat gaat over de wederkomst. Als de kinderen van God verheerlijkt worden, dan staat er dat Jezus Christus op die dag verheerlijkt zal worden en in zijn heiligen bewonderd. Dat is misschien wel de meest krasse uitdrukking. Dat de Heer Jezus daar met zijn kinderen staat en dat er allemaal is. Die kinderen zijn daar, die gekochten uit alle geslachten, die staan daar naast Christus, maar om één reden. Zodat Christus in hen bewonderd zal worden. Piper zegt: oh, wat ben ik het er hartstochtelijk mee eens dat God ons geschapen heeft voor zijn heerlijkheid. Ja, God is de meest Godgerichte persoon in heel het heelal. Gods hoogste doel is de verheerlijking van God. Dat vind je heel de Bijbel door. Even een pas op de plaats. Ik dacht, ik neem een aantal Bijbelteksten. Nou, Piper heeft er 36, ik heb er hier maar een paar, veel al van hem overgenomen overigens. Maar ja, je moet met deze waarheid wel beslagen ten ijs komen tegenwoordig. Want ik generaliseer een beetje, wij vinden dit moeilijk. In het boek zegt hij: deze waarheid heb ik 40 jaar lang gepredikt, maar heel veel mensen hebben hem ervaren als een vrachtwagen waardoor ze overheen gereden werden. Waardoor ze overreden werden. Het gaat God blijkbaar alleen maar om God en niet om mij. Ik verlang een God die van mensen houdt en niet een God die van zichzelf houdt. Herken je dat? Piper zegt: totdat de vrachtwagen openbarstte en er allemaal vruchten uitrolden. En mensen die vruchten begonnen te eten en toen waren ze verkocht. Daar moeten we dus zien te komen. Misschien ben je er al gekomen. Ik heb daar wel een beetje mee geworsteld hoor. Met die Godgerichtheid van God. En inderdaad, als ik die teksten zo lees, die hier net, staan er nog maar 6, hè. En die met Jesaja, die is nou 7. Plus die andere 29 en waarschijnlijk nog veel meer. Ik kan het ook niet ontkennen. Maar ik vind er wat van. Misschien zeg je nou, ik vind het een beetje egoïstisch klinken. Een beetje hoogmoedig. Misschien is er wel iemand die zegt, ik vind het zelfs narcistisch. Je hebt helemaal gelijk. Stel dat ik dat vanavond zou zeggen. Je huivert om het te zeggen, maar pas op, ons hart is arglistig. Stel dat ik vanavond zou zeggen, ik sta hier voor mezelf. Ik sta hier voor mijn glorie. Pas op, mijn hart is arglistig. Maar dan heb je echt gelijk als je wegrent en zegt, dit is het einde van mij van de conferentie. Dit is het clubje van de narcisten. Dan gaan we wandelen in het Amarongse bos. Voor wie doe je dat eigenlijk? Als ik dat zou zeggen, zou dat natuurlijk vreselijk zijn. Weet je waarom? Omdat ik een zondaar ben en jij weet dat ik een zondaar ben en ik weet dat jij een zondaar bent. En als wij zoiets zeggen, dan is de zonde daarbij ingebakken en dan voelen we ons bedreigd en walgen we van die ikgerichtheid. Maar weet je, hoe anders is dat bij God? En het probleem is, onze zondige ingebakkenheid projecteren we zonder schroom op God. En zeggen we, aha. Dus wat ik in mijn stoutste dromen amper durf te dromen, maar stiekem toch droom, dat doet u dus ook. Wat is dat voor een belediging? Alsof God zo is als ik, als jij. God is alleen maar goed. God maakt geen fouten. 1 Johannes 1, God is licht en in hem is geen duisternis. Dus als God op zichzelf gericht is, is dat één van de vormen waarin hij goed is en volmaakt. Hij kan geen fouten maken. Eigenlijk zou je zelfs moeten zeggen dat God op God gericht is. Daar kan je twee dingen van vinden. Ik ga ze even noemen, twee dingen. Ik kom straks bij de vragen terug. Eén is, het is rechtvaardig dat God op zichzelf gericht is. Waarom? God ziet de dingen juist. En hij geeft dat wat het meest waardevol is, ook de meeste waarde. Dat is eigenlijk de Bijbelse definitie van rechtvaardigheid. Dat je dat wat echt waardevol is, ook de meeste waarde geeft. Dat je goed kunt onderscheiden, dat is recht. Nou, God is die eer oneindig waard. Maar zeg je, ja, maar dan moet je toch niet je eigen eer zoeken? Ja, dat klopt, maar dat geldt voor de zondaar. De zondaar moet niet zijn eigen eer zoeken. Maar het hoogste principe, als het gaat om heerlijkheid, hè? Als het gaat om heerlijkheid, is niet het hoogste principe, zoek niet je eigen eer, maar het hoogste principe is, geef eer aan wat heerlijk is. Weet je wat dat voor ons betekent? Aanbid niet jezelf, maar aanbid God. Dat betekent het voor ons. En weet je wat het voor God betekent? Aanbid God. Als we moeten aanbidden wat aanbidding toekomt, wat moeten wij dan aanbidden? God. En wat moet God dan aanbidden? God. Het is rechtvaardig. En de tweede, en dit is mooi. Dit is mooi. Dat kan de, als je aarzelt bij dit principe, kan je dat enorm helpen. Het is ook bijzonder liefdevol. Want als God, en ik hoop, dit moet je begrijpen. Als God zijn heerlijkheid gaat uitstallen in de schepping, onder andere in de redding van de naties. De redding van de people groups. 17.000 verschillende bevolkingsgroepen op deze planeet. Als God daar zijn heerlijkheid in gaat uitstallen, dan is alles en iedereen daarmee gezegend. Wij waren, mijn vrouw en ik, wij waren vorige week in Zwitserland. En het was heel druk. We liepen door de bergen. Het was ontzettend druk. En werkelijk iedereen stond, het was zo'n strak blauwe lucht, stond met zijn telefoontje, met zijn camera, gewoon allemaal foto's te nemen. Gelovigen en ongelovigen. Ongetwijfeld alles door elkaar. Allerlei soorten godsdiensten. Iedereen bewonderde de schepping. Weet je hoe dat komt? Ze zien de heerlijkheid van God in de schepping. En het is enorm liefdevol van God dat hij zijn heerlijkheid uitpakt naar ons. Bedankt Heer voor die prachtige bergen, voor dat heerlijke eten, voor dat zachte bed, voor die stromende kraan, voor het feit dat ik kan ademhalen, dat ik kan denken, dat ik kan ruiken, dat ik kan kijken, dat ik vrienden en familie heb. En noem maar op. Dat is Gods heerlijkheid in algemene genade. En de kinderen van God, die keken naar die bergen en die zagen die bergen als slechts een weerspiegeling van de heerlijkheid van God zelf. En ook zij zeiden, dank u wel, Heere, dat die bergen niet uw grootste daden zijn, maar dat uw grootste daad is dat u uw zoon, de Heer Jezus, hebt gestuurd om mij te redden. Dank u wel dat u uw heerlijkheid uitstalt. Dat is liefdevol. Weet je waarom het nog meer liefdevol is? Omdat de mens geschapen is om van heerlijkheid te genieten. Bij die bergen bijvoorbeeld, hè? Pakken we even die Zwitserse Alpen. Ik doe dan echt een beetje overdreven hoor. Dat komt waarschijnlijk omdat het een Nederlandse vlak is. De Amerongse bergen zien 90 meter. Ik heb dat daar nog verteld, dan schieten ze echt heel hard in de lach. Je hebt het daar over bergen van 3000. Maar oké. Maar je staat daar ik kan daar zeker wel op een gegeven moment zo'n stoeltje. En dan gingen we zo een beetje onderuit zitten, zonder bril op. Ik was echt de toerist. En je kijkt naar die bergen en je kan je daaraan vergapen. Hè? Misschien heb jij het met andere dingen, maar ik vind dan bergen heel erg mooi. En dan kan je echt denken van, wauw. Misschien heb jij het met een lekkere maaltijd. Of met een mooie wandeling. Of met een pasgeboren baby in de wieg. Dat je die vingertjes beetpakt. En dat je echt van heerlijkheid kan genieten. Weet je hoe dat komt? Zo ben je geschapen. God schiep jou om van zijn heerlijkheid te genieten. En als je tot geloof gekomen bent, dit is een conferentie voor christenen, dus ik spreek je aan als een kind van God, iemand die de Heer Jezus heeft leren kennen, heb je echt geleerd om van de Heer Jezus en zijn werk te genieten. Of spreek ik nu Chinees? Ik weet nog, toen ik tot geloof kwam, toen ik voor het eerst God dankte voor het offer van Christus, dat was in het ouderlijk huis, ik was nog ongetrouwd, ik woonde nog thuis, ik was in mijn slaapkamer, en ik begreep het evangelie. En ik ging op mijn knieën voor mijn bed zitten, 15 jaar geleden nu of zo, en ik dankte God, en ik had ooit een bijbeltekst geleerd. Uit hem door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. En terwijl ik dat op mijn knieën zei, ik was een piepjonge christen, net opnieuw geboren. De vreugde die ik toen ervoer, toen ik dat tegen God kon zeggen, vanwege het offer van Christus, toen dacht ik, hiervoor ben ik geschapen. Om van God en zijn goedheid en zijn heerlijkheid te genieten. Ik voelde me als piepjonge christen daar. Ik voelde me als het ware aan een oceaan staan met zo'n klein bekertje. En ik dronk een paar druppels en ik dacht, en dit is nog over om van te genieten. Die volheid en die heerlijkheid is in God. Weet je, dat komt. God heeft jou gemaakt om jouw diepste verzadiging in hem te vinden. Dus, conclusie, het is super liefdevol van God dat hij zijn heerlijkheid uitspreidt in deze wereld. En dat hij tegen jou zegt, verheerlijk mij, want hij zegt, andersom gezegd, vind vreugde. Verzadig je ziel met de heerlijkheid van God. Als je mij zal kennen, als je mij zal eren, zal je een vreugde vinden die je nergens anders vindt. Is dat waar of is dat waar? Waarom is aanbidding het doel van zending? Omdat aanbidding het doel van God is. En het is rechtvaardig en het is liefdevol. Vraag 3. Waaruit bestaat dan de aanbidding van God? En daarmee komen we bij de kern van hoofdstuk 1 en bij de kern van de theologie van John Piper. En ik wil graag één keer gezegd hebben dat de theologie van John Piper niet onfeilbaar is. John Piper is een mens. Hij heeft trouwens 4 jaar geleden hier gesproken, toen was hij in Nederland. We hebben daar met hem gepraat, met een aantal mensen van Hebron. En hij is een hele nederige man. Dus het gaat hier in deze conferentie niet om John Piper. Laten we de heerlijkheid van God nastreven. Maar ik denk wel dat hij daar goede dingen over gezegd heeft. En de kern van zijn boodschap is, waaruit bestaat dan die aanbidding van God? Ik zou willen zeggen, op grond van de schrift, ik kom zo bij de psalm die we gelezen hebben, die bestaat uit de vreugde die wij vinden in God. Aanbidding, als wij het hebben dit weekend over aanbidding, bedoelen we dus niet, bedankt trouwens muzikanten voor jullie geweldige begeleiding. Maar we bedoelen niet alleen liederen zingen. Aanbidding, daarmee bedoelen we een leven tot Gods eer. Dat geheel met God tevreden is. In alle omstandigheden is God je schat. Je vergenoegt je in hem. Dat is waar God op uit is. Dat is de aanbidding van God. En dit vind ik een mooie quote van Jonathan Edwards. Misschien heb je hem al gelezen. Overigens, Piper's theologie is heel erg gebaseerd op de theologie van Jonathan Edwards, een opwekkingsprediker uit Amerika uit de 18e eeuw. Edwards heeft gezegd, God wordt niet alleen verheerlijkt doordat zijn heerlijkheid gezien wordt, maar nog meer doordat men zich daarin verheugt. Dat is een diepe gedachte. Dus die berg, ik heb het even ook nog over die berg in Zwitserland, hè. Ik loop daar met mijn wandelschoentjes zo. En die berg, ik zie hem niet. Het feit dat die berg er is, dat hij daar staat, al ziet geen mens hem. Hè? Stel dat niemand naar die berg zou kijken. Die berg op zich weerspiegelt de heerlijkheid van God. Maar God wordt natuurlijk meer geprezen als al die mensen zich omdraaien, naar die berg gaan kijken en zeggen, wauw, praise the Lord. Kijk, dan wordt God meer verheerlijk. Niet alleen dat het gezien wordt, dat het er is, dat het bestaat, maar dat men zich daarin verheugt. God maakte de wereld, opdat hij zijn heerlijkheid zou kunnen meedelen en omdat het schepsel deze zou kunnen genieten. Piper zegt het zo, ik denk voor velen van jullie bekend. God is most glorified in us when we are most satisfied in hem. God wordt het meest verheerlijkt als wij het meest verheugd, tevreden, verzadigd zijn in hem. Dat is de aanbidding van God. Onze vreugde in hem. God wordt het meest aanbeden, het meest verheerlijkt als die kleine, inie, mini mensjes zoals jij en ik hun kleine armpjes in de lucht steken en zeggen: Heere God, u bent mijn schat, in u verheug ik mij. Dan wordt God het meest verheerlijkt. Misschien zit je hier en zeg je: ja, het is mij helder. Maar is dit wel bijbels? Dat vind ik een goede vraag. Want dat het in dit boek staat, wil nog niet zeggen dat het allemaal bijbels is. Niet automatisch in ieder geval, toch? Misschien zit er iemand anders die zegt: ja, misschien is het wel bijbels, maar is het ook gereformeerd? Ik wil niet al te gereformeerd doen, maar toch, mijn gereformeerde geweten speelt wat op. Is dit niet een beetje te triomfantelijk? Dat kan een serieuze vraag zijn, hè? Die aanbiddingstaal, die vreugdetaal, die vraag moeten wij vanavond beantwoorden. Is het waar dat God het meest verheerlijkt wordt als wij het meest vreugde vinden in hem? Ik wil die vraag met jullie beantwoorden. En dan gaan we twee diepteboringen doen. Ga mee, we boren de diepte in. Eén in de Bijbel en één in de gereformeerde traditie. Welke zullen we eerst doen? Ja, dat was een strikvraag. Wat heeft voor jou de meeste autoriteit? De Bijbel, mooi. Psalm 67. Een snelle diepteboring. Is het waar dat God het meest verheerlijkt wordt als wij vreugde vinden in hem? Psalm 67 is een gebed. God zij ons genadig en hij zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Onder alle volken uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij alle. De naties zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De naties op de aarde zult u leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Dit is een geïnspireerd gebed van een onbekende dichter. Opgenomen in de kanon, geleid door de Heilige Geest. Met andere woorden, dit gebed is een gebed waarmee God instemt. God zegt, dit gebed is geheel naar mijn wil. God herkent zich in de focus van dit gebed. En wat wil God volgens dit gebed? God wil vier dingen. God wil gekend worden, vers 3. God wil geloofd worden. Je kan ook zeggen geprezen worden, vers 4. God wil, dit is een beetje apart vertaald door mij, maar ik heb toch even gezegd. God wil genoten worden. De naties zullen verblijden en juichen. En God wil gevreesd worden, vers 6. Ja, dit is volgens mij wat de psalm zegt, toch? Hè? God wil gekend, geloofd, genoten en gevreesd worden. Dit is wat Gods verlangen is. En de dichter bidt dat en God zegt inderdaad, dat is ook mijn verlangen. Waarom wil God dat? Dat moeten we ons afvragen. Waarom wil God gekend, geloofd, genoten en gevreesd worden? Ik ga naar de volgende dia. Waarom doet hij dat? Waarom wil hij dat? 1, kijk met me mee. Vers 1. Omdat hij genadig is. God zij ons genadig en verlossing geeft. In vers 3 staat onder alle volken uw heil. Vers 1. De eerste reden waarom God gekend, geloofd, genoten en gevreesd wil worden, omdat hij zijn genade wil laten zien. Zijn heil, je zou kunnen zeggen zijn verlossing. Heil is verlossing, hè? Salvation in het Engels. Tweede, omdat hij, vers 5, rechtvaardig zal oordelen. Omdat u de volken rechtvaardig zal oordelen. Derde, vers 5. Omdat hij de natiën op aarde zal leiden. De natiën is hier de etnos, de bevolkingsgroepen, 17.000 groepen die God zal leiden. Die God over de planeet stuurt. Die God naar zijn hand zet. En het vierde, vers 1 en vers 7, omdat hij zegent. En ik zie hier in deze vier dingen eigenlijk vier eigenschappen van God. Die heb ik er niet bij geschreven op de dia, maar die kan je er met mij uithalen. Het eerste is dat God genadig is, dat God barmhartig is. Het tweede, dat God rechtvaardig is. Het derde is dat hij soeverein is. Hij leidt de natieën. Dat kan je alleen als je een soevereine God bent. En het vierde, omdat hij goed is. Hij wil zegenen. Hij is goed. Waarom, Heere God, wilt u gekend, geprezen, genoten en gevreesd worden? Nou, zegt God, omdat ik iets te geven heb, omdat ik mijzelf te presenteren heb. Hoe bent u dan? Ik ben genadig, ik ben rechtvaardig, ik ben soeverein en ik ben goed. En wat is dan de gedachtegang van de psalm? Wat is de focus van de psalm? En psalm is een gedicht, hè, dus het is soms niet helemaal logisch opgebouwd. Als je Efeze ernaast legt, daar bouwt Paulus aan een gedachtegang. Hier is het een gedicht, je moet het een beetje tussen de regels door eruit halen. Ik denk dat deze gedachte erin zit. Als God zich laat kennen, hè, vers 2, kijk met me mee. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Onder alle volken uw heil. De volken zullen u loven. Als we God zullen kennen, als we zijn heerlijkheid zien, zijn genade zien, zijn goedheid zien, dan zullen we hem gaan loven. En men zal God loven, vers 4, de volken zullen u God loven, de volken zullen u loven, zij allen, de naties zullen zich verblijden en juichen. We zullen God loven omdat we ons in hem verheugen en verblijd zijn. En omdat men zich in hem verblijdt, vers 8, zal men hem vrezen. Heere, laat zien wie u bent. Genadig, rechtvaardig, soeverein en goed. In dit geval 4 eigenschappen. Dan zullen wij u loven. Waarom? Omdat wij ons in hem verblijden en verheugen. Vers 5 is volgens mij een kernvers. De natieën zullen zich verblijden en juichen. En weet je wat het effect daarvan is? Als we ons in God verheugen, vers 8, dan zullen de einden der aarde hem ook vrezen. Want dat is zo, hè. Wat je kent, dat prijs je. En wat je prijst, daarin verblijd je je. En waarin je je verblijdt, dat eer je. Dat respecteer je. Dat vrees je. Volgens vers 8. Om wie gaat het hier in deze psalm? Om God en om de natieën. Die 17.000. Die God leidt. En waar leidt hij hen naartoe? Wat is Gods wil? Hij leidt hen naar zichzelf. En hij toont zijn heerlijkheid. Bijvoorbeeld deze 4 eigenschappen. Wat effect geeft dat? Dat ze hem zullen loven. Waarom zullen ze hem loven? Omdat ze in hem verblijd zijn. Omdat ze opspringen van vreugde. Omdat ze zich verheugen in hem. En wat is het effect in hun leven? De natieën, zelfs die meest blinde heidenstammen. Ze zullen God vrezen. Waarom zullen ze God vrezen? Omdat ze zijn heerlijkheid zien. En zich daarin verblijden. Misschien ben je nog niet overtuigd. Het is nog maar één psalm natuurlijk, hè. Jij zegt, je had het net over die gereformeerde belijdenis. Nou, kom maar op. De toets aller toetsen. Ik denk gewoon, misschien zeg je dat, hè. Ik herken dat namelijk. Moeten we gewoon niet gewoon tot eer van God leven? Onafhankelijk of dat nou je vreugde geeft of niet. Gewoon, al heb jij een rot leven? Ben je innerlijk droog en ongelukkig? Weet je, als je maar gewoon de wil van God doet, dat is tot eer van hem. Dat is toch gereformeerd? Nou, niet helemaal. Het is ook nog eens een betrouwbare bron. De Westminster Confession of Faith. Wie waagt die tegen te spreken? Bedoel je daarmee te zeggen dat je de Bijbel nog tegen durfde te spreken? Je was natuurlijk mij tegenspreken. Maar hier, nou ja, de oudvaders, hè. Wat is het voornaamste en hoogste doel van de mens? Enkelvoud. Het voornaamste en hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en hem voor eeuwig te genieten. To enjoy him forever. Dit lijken 2 dingen. God verheerlijken. En, punt 2, hem voor eeuwig genieten. En toch is dat niet waar. Want de vraag zegt, wat is het hoogste doel? Enkelvoud. Het is twee kanten van dezelfde medaille. En daarom zegt Piper in zijn boek, dat vind ik wel grappig, hij zegt, we moeten één woordje in dit antwoord vervangen. Wie weet welk woordje? Het woordje en. Wie daar in het midden? God te verheerlijken door hem voor eeuwig te genieten. De volken zullen u loven, omdat ze zich in u verblijden. Verheerlijking door van God te genieten. Ik zei net al, zo ben je gemaakt om te genieten. Sterker nog, ik heb slecht nieuws. Als je niet van God geniet, dan zul je van andere dingen genieten. Je bent als aanbidder geboren. Jouw hart is een altaar. Altijd kniel je ergens voor. En als je niet knielt voor God en zijn heerlijkheid, zal je de vreugde van je hart aan iets anders geven. Dat is afgoderij. Hier heb je afgoderij. Romeinen 1 vers 23. We hebben de heerlijkheid van God vervangen door een viervoetig dier. Door een kruipend wezen, zegt Paulus in Romeinen 1. Echt waar. Hier heb je de wereldgodsdiensten. Het animisme. En zoveel andere, ook West-Europese moderne wereldgodsdiensten en varianten van afgoderij. Het is allemaal een parodie op de aanbidding van God. Waarom verkikker je in je geld, of in seks, of in vrouwen, of in je carrière, of in jezelf? Waarom is dat ten diepste waar je op hoopt, waar je op bouwt? Waarom verlang je daarnaar? Omdat je hart een altaar is. Omdat je moet aanbidden. Je zult altijd voor iets knielen. Het probleem is niet dat je verlangt naar vreugde, zegt Piper. Weet je wat het probleem is? Dat je verlangen te zwak is. Je verlangen is niet te sterk, je verlangen is te zwak. Je bent veel te snel tevreden. Je bent tevreden met de aanbidding, met de vreugde van een speelgoedautootje, terwijl eeuwige vreugde in God je wordt geboden. En als je dit herkent in je eigen leven, ik gaf je net twee redenen waarom het waar is, Psalm 67 en de Westminster Confessie. Maar als je dit herkent in je eigen leven, is dat misschien wel het derde bewijs. Als je zo onder de indruk komt van God en zo vol van hem wordt, herken je dat? Ik stel je een vraag. Dat je zijn heerlijkheid ziet, zijn eigenschappen, zijn zoon, de verlossing, zijn soevereiniteit. Dan ga je in hem verheugen en hem prijzen. Je gaat hem loven. En die lof die je God geeft, dus bijvoorbeeld in je gespreksgroepje, of in je dagboek, of in de gemeente, of in je kring, of in je gebed tot God. Je gaat proberen te omschrijven wat je in God ziet. Ik zat even terug naar die berg. Ik zat fotootjes te maken en naar mijn familie en ook naar mensen in Hebron hier te sturen. En ik zat te typen ervan hoe mooi ik die berg vond. En toen dacht ik, Leander, stop maar. Het komt niet over met zo'n klein fotootje. Maar wat doe ik daar nu eigenlijk, hè? Ik probeer uiting te geven aan mijn bewondering die in mijn hart leeft voor wat ik zie. Ik probeer mijn aanbidding onder woorden te brengen. Weet je wat aanbidding van God is? Is dat je met woorden en met daden, met je leven en met je hele hart, probeert te omschrijven, te reageren op wie God voor je is. En dat je in je stille tijd, of in gesprekken met medegelovigen, dat je daar soms zo blij van wordt. En dat je samen al tastend beschrijft hoe groot God is. En dat je innerlijk denkt, wauw, hier gaan we een eeuwigheid voor nodig hebben. Dat is het derde bewijs. Dat is het derde bewijs. Dat God aanbeden wordt als jij je vreugde vindt in hem. Je staat er met dat kleine bekertje bij die grote oceaan. En je denkt, dit is nog maar het begin. Je verheugen is iets koesteren. De waarde ervan vaststellen. Mijmeren over de schoonheid en het belang ervan. Totdat je hart ervan tot rust komt en er het heerlijke van proeft. Je staat 's morgens op met een bezwaard hart. Je hebt hier strijd in je denken. En je sleept jezelf naar je binnenkamer. Je pakt je Bijbel en je wrijft de slapers uit je ogen. En je worstelt met die gedachten over deze dag. Of met die slechte gedachten over God of over die situatie. En je leest gehoorzaam je Bijbel. En je leest daar dingen over God. En je leest en je leest. En de camera van je focus wordt door de Heilige Geest verlegd van je omstandigheden. Naar de grootheid en de goedheid van God. En van binnen voel je dat je bevroren hart ontdooit. En je denkt na over die schoonheid van God. En je komt ervan tot rust. En je proeft er het heerlijke van. Het is een manier, tweede kopje, van God prijzen tot je hart er verzadigd en kalm van geworden is. En zijn greep op alles wat je verder meent nodig te hebben, laat verslappen. Misschien geef het niet zulke dure woorden aan, maar herken je het? Dat God voor jou zo groot is. Tot slot. 5 minuutjes. Wat staat ons dan te doen? Als het doel van zending de aanbidding van God is. En dat het is omdat de verheerlijking van God het doel van God is. En ten derde, dat de vreugde in God de manier is om God te verheerlijken. Wat staat ons dan te doen? Voordat we plannen maken om te gaan. En allerlei methodische stappen zetten om de natie te bereiken. Daar gaan we dit weekend echt wel over hebben. Maar waar moeten we beginnen bij de heerlijkheid van God? Wat staat ons dan te doen? 1. Je moet vreugde in God najagen. Dat moet je doen. Daarmee eer je God en dien je jezelf. En ik bedoel met dienen hier niet een zelfgerichte, maar een Godverheerlijkende manier van jezelf dienen. Je moet je ziel voeden met de vreugde in God. En ik wil eventjes een heel kort filmpje aan jullie laten zien, waarin John Piper dit zelf uitlegt.
I love this story. And you will enjoy it because you like love stories. And it's about me and my wife. And now everybody's waking up. So 2 weeks ago, we celebrated our 49th wedding anniversary. Thank you on God's behalf. Marriage is about grace and forgiveness. You will find out. So, let's suppose. Now remember what I'm doing here with this story. I am trying to make the point that God is most glorified in us when we're most satisfied in Him. Alright? So, I buy 50, because we're in our 50th year of marriage now. Okay? Even though it's 49, yes. And I hold these bundle of roses. It costs $200, right? Give or take. I hold these huge bundle of roses behind my back. And instead of walking in my front door, I ring the doorbell. Just unusual. And she comes to the door and looks puzzled. And I say, "Happy anniversary, Noelle." And she says, she says, "Oh, Johnny, they're beautiful. Why did you go to such an expense?" And suppose I said, "It's my duty. I read it in a book. This is what husbands do." What's wrong with that answer? You're shaking your head. That's right. You should be shaking your head. Okay, I'll show you what's wrong with the answer. And we'll just rewind. Ding dong. "Happy anniversary, Noel." "Oh, Johnny, they're beautiful. Why did you go to such an expense?" "Well, I couldn't help myself. In fact, I've got a plan for this evening. I want you to go put on something nice because we're going out Because there's nothing I'd rather do than spend the evening with you. It would make me very happy. Now, do you think that at that moment she would say, it would make you happy? You're always thinking about what makes you happy. What about me? Your wife? You think she'd say that when I said, this evening spent with you as an all-satisfying person, my life tonight would make me happy? You think she'd say, all you ever think about is what makes you happy? Why? Because she is glorified when I'm satisfied in her. You know this. You know this in your experience.
Misschien is dit een vierde reden, dit voorbeeldje, om te geloven dat God het meest verheerlijkt is als wij hem aanbidden. Ik kan het niet beter uitleggen. Vind je vreugde in God, dat staat je te doen. En twee, roep de natie op zich in deze God te verheugen. Dat is de grote opdracht. Daar waar ontbidding ontbreekt, gaan we erop uit. Of laten we erop uitgaan om deze vreugde in God, die leidt tot de verheerlijking van God, te bewerken. Daar is God op uit voor alle naties. En wij leven in bijzondere tijden. Het christendom groeit. In 200 jaar tijd zijn er 10.000 nieuwe onbereikte groepen bereikt. Samenlevingen die ooit niets met het christelijk geloof te maken hadden, waar geen aanbidding was, zijn nu centra van het christendom geworden. Denk aan Zuid-Amerika, Afrika en stukken van Azië. Maar nog steeds zijn er van de 8 miljard mensen tenminste 2 miljard, de cijfers verschillen een beetje, onbereikt. Dat wil zeggen, niet binnen bereik van een zendeling, van een Bijbel, van christelijke literatuur. En dat moet voor ons verdraaglijk worden. Deze natieën, deze mensen willen we oproepen, omdat we zelf zo blij in God geworden zijn, om deze vreugde in God te vinden. Ja, natuurlijk, daardoor worden ze gered. Maar het hoofddoel is dat ze God gaan verheerlijken. Dat de naam van God daar, in die onbereikte stam, in dat rijstveld, de naam van Jezus wordt genoemd. En God daar wordt aanbeden. Wat is dan zending? Dit is wat overblijft. De zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. Eenmaal verzamelen die aanbidders zich voor de troon van het Lam. En talloze miljoenen vallen op hun gezicht voor de troon van God. Er is dan geen zending meer. Er is geen missie meer. Aanbidding blijft over van de volzalige God. De zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het Lam.